Gemeente, in het 20e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen heeft apostel Paulus het gevoel dat hem banden en verdrukkingen te wachten staan. En dit is maar niet een menselijk voorgevoel van iets hebben, maar dit is hem door de Heilige Geest in het hart gelegd. Deze heeft hem bekendgemaakt dat er zware tijden voor hem zullen aanbreken. En dit is ook weer niet zo vreemd, want Christus had zijn discipelen voorzegd: ze zullen hun handen aan u slaan, u vervolgen en u overleveren in synagogen en gevangenissen. En gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om mijns naams wil. Maar hij voegt eraan toe: neem dan in uw harten niet voor van tevoren te overdenken hoe gij u zult verantwoorden, want ik zal uw mond en uw wijsheid geven, welke u niet zult kunnen tegenspreken, nog wederstaan alle die zich tegen u verzetten. Dat is werkelijkheid geworden in het leven van de grote heidenapostel. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En toch kunnen we dat niet altijd begrijpen. Waarom moet nu die grote heidengezant in de boeien worden gekluisterd? Waarom moet Petrus nu uitgeschakeld worden voor het koninkrijk Gods? Wat had Paulus niet tot zegen kunnen zijn in deze wereld? Ogenschijnlijk lijkt het wel eens alsof niet de Heere, maar de Satan het voor het zeggen heeft. Maar ook hier blijkt weer dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen en Gods gedachten hoger dan onze gedachten. Als wij soms denken, het gaat helemaal mis met Gods koninkrijk, dan blijkt het vaak weer dat de meest wonderlijke wegen toch passen als een bus in het geheel van Gods raadsplan. En zo ook hier. Paulus wordt geroepen om zelfs voor koningen en overheden Gods woord te brengen. En in zijn grote barmhartigheid laat hij een Felix en een Drusilla nog waarschuwen. En daarin zien we: Gods werk gaat door, ondanks de boeien en de gevangenschappen. Ik wil hier vanavond bij stilstaan en de bijzondere leiding van Gods voorzienigheid nagaan, maar ook op de reactie van Felix. We bedienen u het woord van God en we spreken tot u over Felix' laatste woord. En dat na een indringende verkondiging, ondanks een diepe verontrusting en in een jammerlijke verontschuldiging. Felix' laatste woord, na een indringende verkondiging, ondanks een diepe verontrusting en in een jammerlijke verontschuldiging. Paulus is gevangen genomen. Nadat Paulus van zijn derde zendingsreis is teruggekeerd in Jeruzalem, ontstaat er een volksrumoer. Joden uit Azië maken Paulus verdacht bij het volk en ze beschuldigen Paulus ervan de Joden afvallig te maken van Mozes door te leren dat zij de wetten en de inzettingen van Mozes niet hoeven te onderhouden en dat zij hun kinderen niet behoeven te besnijden naar de wijze van de wet. Ze beroerden het volk, zodat er een hele volksoploop ontstond. En als we die geschiedenis lezen, dan krijgen we de indruk dat de dagen van de Heer Jezus zijn teruggekeerd. Want het volk liep de hoop en ze roepen als uit één mond, weg met deze. Het loopt zo hoog dat de Romeinse overheid moet ingrijpen. Een zekere Lysias neemt Paulus in voorarrest. En hij zal hem voor de Hoge Raad brengen. De Joden zitten echter niet stil, maar ze azen op zijn ondergang. Er wordt een complot gesmeed om Paulus op weg naar de gevangenis, naar de Hoge Raad om te brengen. En dit wordt echter bekend, zodat Lysias het raadzamer vindt om Paulus naar Caesarea over te brengen en hem voor de Romeinse stadhouder te doen verschijnen. En daar wacht de grote heidenapostel in voorarrest, totdat de stadhouder zijn zaak zal onderzoeken. Felix is de stadhouder over Judea en zijn buitenverblijf bevindt zich in Caesarea. Hij is een van de opvolgers van Pontius Pilatus, die ten tijde van de Heer Jezus rondwandeling op aarde over Judea regeerde. En zoals Pontius Pilatus stadhouder was toen de Heer Jezus gekruisigd werd, zo is het nu Felix. Felix betekent eigenlijk de gelukkige. Maar of hij zo gelukkig was, dat valt ernstig te betwijfelen. Zeker, hij was van laag opgeklommen tot eer en aanzien. De ongewijde geschiedenis meldt ons dat Felix een vrijgelaten slaaf was van keizer Claudius de Rome. Door een opstand te onderdrukken in Samaria had hij tot de gunst van de stadhouder verworven, waardoor hij hem tot stadhouder over Judea had aangesteld. Dus wat dat betreft had hij carrière gemaakt. Hij was van heel laag naar heel hoog opgeklommen. Maar deze Felix nam het in zijn leven niet zo nauw. Hij leidde een ergerlijk en losbandig leven. Hij staat in de geschiedenis getekend als een wreed en onbarmhartig mens. Door afpersing en wanbeheer zocht hij zijn doel te bereiken. Zijn bewind was gekenmerkt door wreedheid en hebzucht. Deze Felix was getrouwd, Hij leefde samen met Drusilla en Jodin. Ze was een prinses van koninklijke bloede, een kleindochter van Herodes de Grote en een dochter van Herodes Agrippa. We kennen deze Herodes uit Handelingen 12, waarvan hem geschreven staat dat hij Jacobus liet doden en Petrus in de gevangenis liet opsluiten. We lezen in datzelfde hoofdstuk ook op hoe gruwelijke wijze Herodes om het leven gekomen is. Want deze Herodes werd aan het einde van zijn leven door de wormen gegeten. En zo is hij aan zijn einde gekomen. Maar deze Herodes Agrippa had een dochter die Drusilla heette. En haar levensgeschiedenis staat ook al niet zo hoog aangeschreven. Op 16-jarige leeftijd had ze al een heel leven achter zich. Ze was getrouwd geweest met koning van Emesa, een klein koninkrijk in Syrië. Maar Felix had haar van haar man weten weg te krijgen. En ze is van deze man gescheiden. En ze leeft nu samen met de stadhouder Felix. Felix heeft 2 vrouwen gehad. Maar de vrouw met wie hij nu leeft is zijn wettige vrouw niet. Felix betekent wel de gelukkige, maar zijn levensgang laat wel denken dat hij eigenlijk diep ongelukkig was. Felix en Drusilla waren mensen die God niet vreesden, hoewel ze een nazaad van Esau, de zoon van Isaac, was. Een wereld van ongerechtigheid gaat schuil achter het leven van deze 2 mensen. Mensen voor wie de begeerlijkheid der ogen en de begeerlijkheid des vleeses en de grootsheid des levens het een en al was. Langs een wonderlijke weg komen deze Felix en zijn vrouw Drusilla in aanraking met het evangelie. Zoals ik al zei, Paulus is naar Caesarea overgebracht. En een eerste verhoor heeft reeds plaatsgevonden. Felix heeft de beschuldigingen die ze tegen hem inbrachten aangehoord. En de woorden van Paulus heeft de stadhouder diep geraakt. Hij beseft dat Paulus geen misdadiger is. Hij kan de zaak van Paulus niet zomaar even afdoen met fort ermee, kruisigen. De zaak van Paulus kan niet zomaar ongedaan gemaakt worden. Hij wil die zaak even aanhouden. En daarom laat hij Paulus in de gevangenis opnemen. Wordt goed voor hem gezorgd. Hij mag meerdere vrijheid genieten in de gevangenis. Het is niet die strenge bewaping. Dat geldt voor de grootste misdadigers. Maar onder redelijke omstandigheden heeft hij daar in die gevangenis doorgebracht. Drusilla, die kennelijk haar Joodse achtergrond nog niet vergeten is, is ook geïnteresseerd bij deze Paulus. Ze wil hem ook wel eens zien en horen. Vandaar dat Drusilla erbij is wanneer Paulus de volgende keer voor de stadhouder ontboden wordt. Ze wil ook wel eens horen van dat nieuwe geloof. En van die nieuwe leer die hij verkondigt. En als Felix en Drusilla gekomen zijn om hem te horen, nee, dan is het geen heilbegeerte. Dan is het niet de vraag, hoe word ik met God verzoend? Hoe kan ik zalig worden? Maar het is sensatielust, het is nieuwsgierigheid. Het is uiterlijk belang. Ze heeft zo vaak van deze man gehoord. En ze wil hem nu ook wel eens met haar eigen ogen zien en met haar oren horen. En ze weet mogelijk nog van haar vader dat deze een zekere Jacobus heeft laten doden. En van een Petrus gevangen is gezet. Als Jodin is ze belangstellend naar wat er onder haar volk leeft. En daarom wil ze die Paulus wel eens ontmoeten. Ze hebben deze Paulus laten roepen. Niet omdat zij uit zijn mond woorden van evangelie willen horen. Ze zoeken het evangelie, maar niet om daardoor het heil voor hun zielen te zoeken. We treffen hier een geesteshouding aan die we wel vaker tegenkomen, ook in de kerk. De Felix-houding wordt ook onder ons gevonden. Dan gaan we niet naar de kerk om het woord van God te horen, maar dan willen we die dominee wel eens horen. En we luisteren naar de gaven van de prediker. En vele mensen luisteren naar hoe het gezegd wordt, maar niet naar wat er gezegd wordt. Wat toch bij het luisteren naar het woord van God in de eerste plaats nodig is, dat is een heilbegeerig hart. Een begeerig hart. Niet alleen naar iets nieuws te horen, want dat is een begeerte die nog maar aan de oppervlakte van het leven ligt. Nee, voor het luisteren naar het woord van God is deze diepere begeerte nodig. Dan hebben we er heilig belang bij gekregen. Dan kunnen we niet vrijblijvend onder de prediking van het woord van God zitten. Dan stellen we ons onder het gezag van dat woord. Dan kunt u de prediking niet slechts aanhoren, maar dan komt het ook tot een ter harte nemen. Dan komt er honger en dorst naar de woorden des levens. Dan is dat woord het enige richtsnoer in leven en sterven. Dan zijn we betrokken bij dat woord. Felix en Drusilla zijn ervoor gaan zitten. Ze willen die zonderlinge figuur wel eens van naderbij horen. Ze willen wel eens meer van zijn ideeën en zijn voorstellingen horen. Niet te weten dat ze daarmee in aanraking komen met het levenskrachtige en levenwekkende woord van God. Wat zijn Gods wegen toch wonderlijk, dat de stadhouder en zijn vrouw nu op deze wijze geconfronteerd worden met het evangelie van Gods genade. Nu kunnen wij er wel eens niets mee te maken willen hebben. Wij denken ons nergens aan te storen en onze eigen gang te gaan. Maar daar stoort de Heere zich niet aan. Hij zendt zijn dienstknechten wanneer hij wil en tot wie hij wil. En dat geldt naar de gemeente waartoe een dienaar beroepen is, maar ook ieder op de plaats waar hij gesteld is om een getuige te zijn van de naam van de Heer Jezus Christus. En dan krijgt Felix, dan krijgt Paulus de gelegenheid. Felix wenkt hem met de hand dat hij gelegenheid heeft om te spreken. Heeft hij ooit meer gelegenheid gehad om deze mensen te bereiken? En zij hoorden hem van het geloof in Christus. Ja, Paulus heeft zijn kans waargenomen. Hij gaat niet mooi praten. Hij gaat niet lijmen. Toen de aanklager tot Felix kwam, toen sprak hij lieve woorden om toch maar bij de stadhouder in de gunst te komen. U leest dat in de verzen 3 tot en met 5. Dat wij grote vrede door u bekomen en vele loffelijke diensten deze volken geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. We zouden zeggen, wat een mooi prater, wat een strooplikker. Hij zoekt de gunst van de stadhouder voor zich te winnen. En Paulus had deze gelegenheid gemakkelijk kunnen gebruiken. Hij had liefelijke en verheffende dingen tot Felix en zijn vrouw kunnen spreken. Maar hij heeft in voor hem beslissende momenten niet naar zichzelf toegesproken. Hij heeft zijn meester niet verloochend. Hij is zijn roeping niet ontrouw geworden. Hij heeft van Jezus Christus en dien gekruisigd gesproken. Hij heeft geen ander evangelie verkondigd dan hij ook op zijn zendingsreizen verkondigd heeft. Overal waar hij geroepen werd om het woord te spreken, was dat de boodschap zonde en genade, wet en evangelie. Hij wilde niets anders onder hem weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En hij heeft gewaagd van zijn geloof in hem. Met wat zal hij dat geloof aangeprezen hebben? Wat zal hij de Heer Jezus aangeprezen hebben? Wat zal hij goed van zijn meester gesproken hebben? Wij dan wetende de schrik des Heeren bewegen u tot het geloof. Hij zal ze uitgenodigd hebben om tot die God de toevlucht te nemen. Nee, hij heeft zijn boodschap niet aangepast. Of voor zijn eigen voordeel aangewend. Heeft de scherpe kantjes er niet vanaf gehaald. Maar heeft gesproken van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor we moeten zalig worden. Hij zal erop gewezen hebben. Een andere zaligmaker is er niet. Geen keizer en geen vorst. Geen mens en geen rijkdom kan ons redden, hij alleen. En of je nu tentenmaker bent of je bent stadhouder, of je nu rijk of arm bent, hoog of laag, we zullen toch allemaal door deze Christus zalig moeten worden. Wat Paulus allemaal gesproken heeft, dat wordt ons door de Heilige Geest niet opgetekend. Maar ongetwijfeld heeft hij de boodschap doorgegeven van Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij zal niet anders gesproken hebben. En dan hij in 1 Timotheus schrijft, en dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Felix' laatste woord, na een indringende verkondiging, nu in de tweede plaats, ondanks een diepe verontrusting. Nee, Paulus begint niet bij het zondige leven van Felix en Drusilla, hij komt er wel. Gemeente, Felix en de Drusilla, die hebben met gespannen aandacht naar deze Paulus geluisterd. En Paulus spreekt maar, en hij getuigt maar, en hij ontziet zijn hoorders niet. Want dan lezen we in het vervolg van onze tekst, en als hij handelde over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel, als Paulus hier voor Felix staat, dan verschuift het beeld. Want dan is Paulus niet meer de beklaagde en Felix de rechter. Maar dan worden de rollen omgekeerd. Paulus komt op de rechterstoel te zitten en Felix verdaagd in de beklaagde bank. Paulus staat daar als dienaar van het evangelie. En hij spreekt met macht en gezag. En dan spreekt hij over de rechtvaardigheid. En dat bedoelt hij niet de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar hij heeft bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat eist de Heere van u, dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen voor uw God. Hij heeft hem de geboden van God voorgehouden. De Heere vraagt van ons een leven in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hij stelt hem Gods gerechtigheid voor. Het leven naar Gods wet. Het leven naar Gods eer. Dat is een rechtstreekse aanklacht tegen het leven van Felix en Drusilla. Paulus toont het leven van Felix en Drusilla te kennen. Zijn leven is niet rechtvaardig. Hij handelt niet recht. Ja, zijn leven is een samenknoopsel van ongerechtigheid. Paulus houdt hem de spiegel van Gods heilige wet voor. Gij zult niet doden. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Dat is het wat de Heere van u en van mij eist. En van alle mensen. Ja, Paulus stelt hem schuldig voor Gods aangezicht. Hij beantwoordt al niet aan de strenge eisen van het Romeinse recht. Laat staan voor het recht van de Allerhoogste Koning. Paulus spreekt ook over matigheid. Paulus raakt hiermee het persoonlijke leven van de stadhouder met Drusilla. Edelachtbare Felix, hoe staat het met uw huwelijksleven? U hebt de inzettingen van de God des hemels en der aarde smadelijk overtreden. Gij hebt twee vrouwen gehad en de vrouw die ge nu hebt is uw vrouw niet. De prediking van de apostel komt hard aan. De vinger wordt op de wonde plek gelegd. Felix, gij zijt die man en gij zijt die vrouw. En dan de laatste pijl die Felix afschiet. Als hij hem eraan herinnert dat God hem om al deze dingen zal doen komen in het gericht. Hij spreekt hem van het toekomende oordeel. Eens zullen alle mensen, o Felix en Drusilla, moeten verschijnen voor Gods rechterstoel. Dan zult u verantwoording moeten doen van hetgeen u gedaan hebt. Het zij goed, het zij kwaad. En zo getuigt Paulus voor Felix en Drusilla. Hij sprak van rechtvaardigheid, van matigheid en van het toekomende oordeel. En hij wint er geen doekjes om, recht op de man af. Nee, hij haalt de scherpe kantjes er niet vanaf. Maar onomwonden zegt de stadhouder de waarheid. Gemeente, er wordt veel aan evangelisatie gedaan. Waar de scherpe kantjes van afgeslepen zijn. Het is niet zo confronterend. Het is niet zo direct. Ja, de mensen moeten ontzien worden. Je kan ze toch niet met zo'n boodschap tegemoet treden. Dat ze verloren zondaren zijn en dat ze gered moeten worden door een die aan een kruis gestorven is. Dat is toch niet meer van deze tijd. Dat past toch niet meer in onze cultuur. En de mens wordt ontzien. En er worden lieve, Jezus voorgesteld die het evangelie vreemd is. Het evangelie is niet naar de mens. En zo kan het woord tot ons komen, terwijl we het helemaal niet zochten. We zijn naar een kerk binnengevlucht en een woord viel in hun hart. Wat kunnen wij ook niet in wegen geleid worden waar we achteraf van moeten zeggen, de Heere had er wat mee voor. Paulus moest in de gevangenis terechtkomen om Felix en Drusilla het woord te verkondigen. En dan zeggen wij, waarom moest deze evangeliepredikant nu de mond gestopt worden? Had hij niet zoveel werk kunnen doen in het koninkrijk? God gaat zijn weg en zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. En zo kunnen we wel eens in een ziekenhuis gebracht worden, tot zegen van een ander. Ontmoetingen hebben die de Heere gebruiken wil om mensen toe te brengen tot de zaligheid. Maar ook u laat hij het woord verkondigen. Hij worstelt om onze zielen. En wat kan dat evangelie dan indringend op de man af zijn? Zodat u moet zeggen, het lijkt wel of die dominee mij kent. Het lijkt wel of die dominee van mij af weet. Is er over mij gesproken? Nee, die dominee weet niet van u af. Maar God geeft het hem te zeggen. En het raakt uw hart. Wat kan de prediking de vinger leggen bij de wonde plek in uw leven, die boezemzonde, die altijd maar gekoesterd worden. We zoeken de zonde goed te praten. Ach, iedereen doet het toch. Zal God dat ons zo kwalijk nemen? Gemeente, we reizen het toekomende oordeel tegemoet. En dan zullen de boeken geopend worden. En dan zal van de daken gepredikt worden wat u en ik, wat wij gedaan hebben. En ik zeg dat niet om je bang te maken, om je schrik op het lijf te jagen. Maar God is bewogen met een verloren mensengeslacht. Het is een gewaagd woord dat Paulus sprak. Niet dat het twijfelachtig of dubieus was. Het was het eerlijke, onvervalste woord van God. Het was hierin gewaagd. Want hoe zou dat bij Felix overkomen? Wat zal die stadhouder hem antwoorden? Ja, wat had er allemaal niet kunnen gebeuren? Hij had hem direct naar de scherprechter kunnen verwijzen. Hij had hem kunnen ombrengen. Hij had hem in de binnenste kerker kunnen werpen. Om er nooit meer uit terug te keren. Lezen. En toch, gemeente, nee, Paulus is niet bevreesd. Weet u wat we wel lezen? Felix, zeer bevreesd zijnde. Felix blijft niet onbewogen onder de prediking van Paulus. Waar er maar vandaag aan de dag meer die geraakt werden door het woord van God. Het kan zo langs ons heen gaan. Het kan soms zo over ons heen gaan. We stemmen het wel toe, maar we leven er weer overheen en we blijven er dezelfde onder. Worden we nog wel eens verschrikt in de kerk? Gaan we nog wel eens naar huis en zeg, op ons hart klopt de wee mij dat ik zo gezondigd heb. Schrijdt uw ziel wel eens onder de eisen van Gods wet. Gemeente, Paulus wist wat het was om verloren te gaan en daar heeft hij de mens niet voor over. En hij gunt ze ook de duivel niet. Onlangs werd ergens door een ouderling een huisbezoek gerapporteerd. En er werd in dat verslag gezegd dat iemand op huisbezoek gezegd had: ik zou wel eens meer verontrust de kerk willen uitgaan. De ernstigste woorden kunnen gesproken worden, maar het doet me zo weinig. En dat kan aan de prediking liggen, dat deze niet indringend genoeg is. Het kan zijn dat de ernst en het gewicht van de eeuwigheid te weinig doorklinkt in de prediking. Maar het kan ook aan de hoorder liggen. Paulus had twee mensen onder zijn gehoor. De een werd zeer bevreesd. En de ander, die bleef er dezelfde onder. Gemeente, ze voelden zich niet aangesproken. En zo kunnen er twee mensen onder de prediking zitten. Ze kunnen dezelfde prediking horen. Terwijl de een zich aangesproken weet en de ander niet. Zo kan de een diep getroffen worden. En de ander, misschien heeft ze Felix wel een beetje uitgelachen. Jo, trek je er toch niks van aan. Je moet al die dingen niet geloven die Paulus zegt. Gemeente, wat moet dat niet voor een preek geweest zijn? Felix bevreesd, zeer bevreesd. En niet Paulus. We zouden eerder het omgekeerde verwachten. Paulus, hoe durf je dit allemaal te zeggen? Nee, Felix is bevreesd. Hij is onder de indruk gekomen van Gods heiligheid en majesteit. Hij heeft zich aangesproken geweten. Het was op hem gericht. O nee, Felix, die spot niet met de woorden van Paulus. Hij voelt het is de waarheid. Wat zal dat een ervaring geweest zijn voor deze nu niet zo ingetogen man. Felix was toch heus geen gevoelige ziel. Hij was een keiharde heerser. Een despoot. Een uitzuiger. Een die God niet vreesde en geen mens ontzag. Maar hij was aangeraakt door het woord van God. Zijn consciëntie begon te spreken. Zijn geweten werd opengelegd. En wat doet hij? Valt hij op zijn knieën en belijdt hij voor Paulus en voor God: ik heb gezondigd. Ik kan voor die heilige en rechtvaardige God niet bestaan. Is hij op zijn knieën gevallen en heeft hij zoals eens de stokbewaarder uitgeroepen: lieve Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe was dat maar gebeurd? De bliksem van Gods woord is in Felix betonnen bunker ingeslagen. Had hij het maar uitgeroepen. O God, wees mij de zondaar genadig. Er zou nog redding, er zou nog verlossing. Er zou nog uitkomst voor hem geweest zijn. Maar een jammerlijke verontschuldiging. Hij zoekt zich te herstellen. Nee, dat mag niet. Hij is door het woord van Paulus van zijn stuk geraakt. Maar hij zoekt zich weer zo spoedig mogelijk te herstellen. Hij antwoordt: voor ditmaal ga heen. En als ik gelegener tijd zal bekomen hebben, dan zal ik u tot mij roepen. Felix voelde zich aangesproken. Hij werd onzeker door het woord van Paulus. En hij maakte zich er resoluut van af. Nee, nu niet. Ik heb er nu geen tijd voor. Het komt me nu niet gelegen. Een andere keer, misschien morgen of later, dan zullen we nog wel eens praten. En hoe vaak komt deze levenshouding ook niet voor, ook onder ons, gemeente. U treft dat als u in contact komt met buitenkerkelijke, uw collega's op het werk, op evangelisatiehuisbezoek. Als u met hen spreekt over het ene nodige. En hoeveel maken er zich op een nette manier van af. Ja, neem me niet kwalijk. Ik sta net op punt om weg te gaan. Ik heb een afspraak. Ik kan u nu niet te woord staan. Misschien een andere keer. Komt voor onder ouderen. En onder de jongeren, ouderen die jaar en dag onder de verkondiging van het woord gezeten hebben. En altijd nog maar stellen, buiten God en zonder Christus. Hoe jonge mensen kunnen ook zo gemakkelijk de Felix-houding aannemen. Gelukkig zijn er ook anderen die de ernst van het leven beseffen en die het van jongs af aan geleerd zijn. Ik heb een nieuw hart nodig. Mijn zonden moeten vergeven worden. Dat heb je van je vader en van je moeder gehoord en op school en op de catechisatie. Het is zo vaak anders. Er is een meisje dat denkt, nee, zo kan het toch eigenlijk niet. Daar is een jongen, ik zou toch eigenlijk de Heere moeten dienen. Ach, we weten het wel, maar we hebben het zo druk. Je studie eist zoveel van je. Je wilt toch eerst je diploma halen. En als je een vriendin hebt, als we getrouwd zijn, dan gaan we het samen doen. Het is allemaal dat voor ditmaal ga heen, als ik gelegener tijd zal bekomen hebben. En niet alleen die jongeren, maar ook die boer, die zakenman. Zijn werk heeft hem zo volledig opgeëist. Hij is aan al het andere niet toegekomen. Later misschien, als ik mijn handen vrij heb. Hoe vaak redeneren we niet, ik ben nog jong, ik kan nog lang genoeg in de kerk zitten. Je mag toch ook wel van het leven genieten. En zo zijn we altijd maar aan het redeneren voor ditmaal ga heen. Als ik gelegene tijd zal bekomen hebben, zal ik u tot mij roepen. Gods woord zegt het anders. Heden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. Eén ogenblik is de genade, de eeuwige zaligheid. Heel dicht bij Felix geweest. Het lag binnen handbereik. Hij heeft het afgewezen, hij is er al voorbij gegaan. Hij heeft daar geen acht op geslagen. Heden, als je jong bent, is de beste tijd om de Heer te zoeken. Als je nog niet al die beslommeringen hebt, om dan, het is niet voor niets dat de Heer Jezus het zegt, zoekt eerst het Koninkrijk der Hemelen. En al dat andere, dat komt wel. Daar zal ik wel voor zorgen. Er is een spreekwoord dat zegt van uitstel komt afstel. En dat zien we ten slotte in onze tekst. Felix stelt niet alleen de zo noodzakelijke bekering uit, maar daarin verhardt hij zich steeds meer tegen de boodschap van God. We lezen dat de stadhouder Paulus nog dikwijls ontboden heeft en met hem gesproken heeft om nader met het evangelie bekendgemaakt te worden. De gemeente, hij tracht nog munt te slaan uit de situatie van Paulus. Als hij nou eens een grote som geld gaf, dan zou hij zorgen dat hij uit de gevangenis kwam. Het was hem om het geld te doen. Het rinkelen van het geld, dat klonk hem lieflijker in de oren dan de klanken van het evangelie. En als Paulus 2 jaar in Caesarea gevangen gezeten heeft, en de aanwezigheid van Paulus gedurende die 2 jaar toch een appel geweest moet zijn op het leven van Felix, verdwijnt die stadhouder van het toneel door een conflict met de Joden, waarbij hij een groot bloedbad had aangericht in Caesarea, wordt hij naar Rome geroepen om verantwoording af te leggen voor de keizer. En hij is op staande voet ontslagen. Maar wat nog erger is, onbekeerd en niet ongewaarschuwd, heeft hij voor de rechterstoel gestaan van de God van hemel en aarde. Het staat er zoveelzeggend. Als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats, willende de Joden gelegenheid te hebben gehad, liet Paulus hem gevangen. Gemeente, de gelegenheid te hebben gehad, maar uitgesteld. Het woord gehoord, maar er niet voor gevallen zijn. Stel toch de bekering niet uit. Zondag aan zondag mag het evangelie verkondigd worden. Het kan zijn dat je wel eens in de spreek aangesproken bent. Dat je dacht, het is voor mij bedoeld. Nee, dat zei die dominee niet. God zei het tot je. En hij begeert niet anders dan dat je in zijn wegen zult wandelen. Wat een voorrecht wanneer je al jong de Heere mag vrezen. Dan is niet het beste van je leven voor jezelf en de restjes voor de Heere. Je kunt te laat bekeerd worden, maar nooit te vroeg. Het is zo heerlijk om die God te voeten vallen. Ik ken vandaag nog wat tot je vrede dient. En hoe diep de zonde ook geworteld is, dat is geen reden om te versagen en te wanhopen. En wanneer u deze God te voet gevallen bent, wanneer u deze koning hebt leren kennen, dan bent u waarlijk gelukkig. In tegenstelling tot Felix, die wel de gelukkige heette, maar het niet was. Dan begeert u ook in zijn wegen te wandelen. Dan krijgt u een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. U hoeft dan ook niet meer te vrezen voor het gericht van God. Dan zult u kunnen zeggen, ditmaal is mijn barmhartigheid geschied. De Heere heeft naar me willen omzien. Hij heeft mij willen trekken met koorden van liefde. En daarom wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Nog als een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toom door mensenhand bestierd. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar die op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheen. Amen.